naar, nou ik ben er.
Meester weet niet eens dat ik al eens eerder geweest ben.
Ik ga uw vragen beantwoorden. Als u schriftelijke vragen hebt ingediend, gaan ze voor. Ga voor de rest kijken we wel verder komen. Gaat u gaan.
Kunt u wat vertellen over het ontstaan, de ontwikkeling van het boek Jam? Wat was de invloed op de geschiedenis en de manier van denken bij de betreffende bevolking en de mensheid? Hoe kwam Blavatsky aan haar informatie over dit boek?
Nou, het boek Jam was oorspronkelijk een boek dat dus in Thailand is ontstaan. Het is een samenvoeging van een aantal filosofische wijsheden. En daarnaast zitten een aantal magische wijsheden erin. En er zijn enkele gedeelten die, zullen we zeggen, geheimen onthullen. Zeker in die tijd dat het geschreven werd, waren dat wel heel grote geheimen. Het boek is een lange tijd is het in omloop geweest, maar alleen onder een bepaalde hogere kaste. De invloed die het heeft gehad is betrekkelijk klein geweest, omdat het dus een machtsinstrument is geweest lange tijd. Blavatsky is zeer waarschijnlijk eraan gekomen doordat in de tijd dat zij in India was een aantal mensen dergelijke werken of afschriften ervan, waarschijnlijk onvolledige afschriften ervan, dus proberen te verhandelen. Ik neem aan dat ze dit in een Brahmaanse tempel heeft gekocht en dat ze dus waarschijnlijk in die Brahmaanse tempel heeft geprobeerd om ook verder uitleggingen te krijgen. Dat laatste weet ik niet, geheel zeker, maar gezien de wijze waarop ze werkte in die tijd, moet ze wel iets van deze wijsheden en wat erbij behoorde gebruikt hebben. Ik vermoed onder meer om die zogenaamde gematerialiseerde briefjes te doen ontstaan, waarop boodschappen van de meester stonden in dat kleine tabernakeltje wat ze toen gebruikten. Dus wat dat betreft kunnen we zeggen, de invloed op de bevolking is zeer gering geweest. Het is nu eenmaal een boek geweest dat bestemd was voor een zeer bepaalde kaste, voor een zeer bepaald soort mensen. En dat later zelfs onder hen niet meer bekend was, maar alleen nog bij een zeer geheime klan die daar lange tijd macht uit heeft geput. Daarna is het zeer waarschijnlijk in delen hier en daar bekend geworden of gereconstrueerd. En we kunnen zeggen dat pas van ongeveer 1820 af, dus dat is gezien de ontstaanstijd, is dat enkele duizenden jaar later, het dus in omloop is gebracht in een aantal verschillende versies, waarvan we aan kunnen nemen dat de meeste onvolledig zijn en sommige zelfs vervalst door bepaalde invoering. Voldoende?
Nog een vraag hierbij. Wat voor soort informatie en geheimen waren er voor stonden al in het boek? En welke werden het meest gebruikt?
De geheimen die het meest gebruikt werden, waren geheimen om de ziel van de mens te beheersen. En daarnaast staan er een aantal verhalen in, zullen we maar zeggen, recepten in, waardoor je krachten van de mens kunt gebruiken om, zoals het daar staat, geesten voor je te doen werken en bepaalde taken op te dragen. En gezien de verhalen in het latere leven over Helene Blavatsky, mogen we aannemen dat ze ook die geheimen heeft gekend. U zult mij niet kwalijk nemen dat ik die geheimen niet expliciet hier ga vertellen. Anders dan heeft u morgen ook een zelfwerkende naam misschien of zoiets, maar wat moet u er verder mee doen? Je zou kunnen zeggen dat een groot gedeelte van die geheimen direct of indirect betrekking heeft op zaken als telekinesie. Ja. Dat komt er heel sterk bij te passen.
Staan gnostische evangeliën gebaseerd op rollen gevonden bij Nag Hammadi in Egypte dichter bij de bron van de ware leer van Jezus, zoals zij zelf menen en pretenderen?
Ik vraag me af of enig evangelie dicht genoeg bij de leer van Jezus staat. U kunt ze met hetzelfde recht afvragen of de beschrijving van een bepaalde streek door het VVV in overeenstemming is met de feiten. Er zijn grote gelijkenissen, maar er zijn bepaalde dingen die wel heel degelijk verwaarloosd worden. En de evangeliën zijn allemaal geschreven enige tijd na Jezus dood. Het eerste gnostische evangelie is zeer waarschijnlijk ontstaan volgens de moderne jaartelling in het jaar 65 tot 70. Verder moet u onthouden dat de gnosis betrekking heeft op de innerlijke mystiek. En wat dit betreft is het duidelijk dat men vooral de nadruk legt op al die feiten waarin Jezus in feite de mystiek magische krachten activeert en in veel mindere mate op het miraculeuze zonder meer van zijn werken. Dat is het onderscheid. Of het dichter bij de waarheid ligt, ik durf het niet te zeggen.
Kunt u iets meer vertellen over het boek van Urkaan? Uit welke tijd en vanuit welke achtergrond zijn ze ontstaan? Wat was voor een geestelijke achtergrond?
Urkaan. De basis maanvreders. De tijd ongeveer 2500 voor Christus, tussen 3000 en 2500 voor Christus. De basis, het zoeken naar de alomvattende verklaring voor alle verschijnselen en gelijktijdig het samenvoegen van de machten van de tot één macht.
Waarom zijn de doder zeerollen zo belangrijk? Zijn ze onderdeel van Essense geschriften? Welke groepen hebben die rollen geschreven?
Het moet worden aangenomen dat deze rollen inderdaad behoren tot de geschriften van een Essense klooster. En dat ze door deze Essenen zijn verborgen, vermoedelijk dus rond 500 na Christus, iets later misschien, omdat zij op welke wijze dan ook vreesden dat hun nederzetting, hun klooster, zou worden uitgeroeid of dat ze zouden worden verdreven. Het belangrijke hiervan is dat een groot gedeelte van deze rollen dichter staat bij de oorspronkelijke versie dan vele van de latere vertalingen. Dat het mogelijk is door deze dode zeerollen een aantal van die vertalingen te corrigeren. Iets wat men overigens niet graag doet. Een aantal van deze rollen zijn ook nog steeds niet gepubliceerd. En daarnaast dat men dus ook het gehele voorspellingsgebied dat te maken heeft met de komst van een Messias hierin voor een deel kan aflezen en kan uitmaken dat niet alle voorspellingen zo precies in vervulling zijn gegaan als men op grond van de nu geldende vertaling van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament dan zou vermoeden. Dus dat zijn de belangrijke punten.
Wat was hun achtergrond en filosofie? Is gedeeltelijk beantwoord, dacht ik. En waarom hebben ze een schokkend effect op sommige orthodoxe gelovigen?
Ik geloof dat het meest schokkende effect voor de orthodoxe gelovigen wel is dat datgene wat zij als een onveranderlijke waarheid of wijsheid hebben aangenomen, mogelijk fouten bevatten.
Is er niet ook sprake van een Essener Bijbel, waarvan nog enkele exemplaren zouden bestaan?
Er is geen sprake van een Essener Bijbel. Er is wel sprake van een Essener versie van Genesis die aanmerkelijk afwijkt van hetgeen u onder die naam kent. En daarnaast vooral ten aanzien van wat u samengevat kent onder Richteren, een aantal andere historische feiten zijn toegevoegd die in het bekende Oude Testament dus zijn vergeten. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen. Ik geloof niet dat deze geschriften op zichzelf zo erg belangrijk zijn, omdat wanneer we heel goed rekenen met het christendom sprekende dus, Jezus toch niet ten onrechte moet hebben gezegd, ik ben nu het einde van het Oude Testament. En dat heeft hij nou wel niet precies zo gezegd, maar hij heeft wel gezegd, ik ben nu het einde van de oude wet. En daarmee treedt een nieuwe wet in werking. Dus als je als christen gelooft, zijn die dingen niet belangrijk.
Ik dacht dat er ook nogal wat uitspraken in stonden op moreel vlak, zoals de doden zeker niet altijd verkeerd zou zijn.
en een dode uit haat.
Dat staat er niet precies zo in. Maar er staat dus... wacht even, dan moet ik even kijken of ik iemand kan vinden waar ik kan spieken. Hè? Mm. Dat is zeer specialistisch. Er staat niet ingeschreven dat doden wel is toegestaan. Maar er staat dat doden onvermijdelijk kan zijn. Maar dat hij die dood met haat zichzelf doet. Dat staat.
Wat is de oorsprong van de Veda's, de Bhagavad Gita en de Upanishads? Welke rol speelt Krishna hierin? En in hoeverre was hij echt, in hoeverre legendarisch? Heeft hij na zijn leven als soort Krishna nog aardse levens gehad?
Wanneer we kijken naar de Upanishaden en de Veden als geheel, dan moeten ze zien als een verzamelwerk ter vergelijking bijvoorbeeld met het Oude Testament. Vele verschillende auteurs, steeds weer toevoegingen en nieuwe hoofdstukken. Een groot gedeelte van de Veden en de Upanishaden worden dus gebruikt om een bepaalde zedenleer te illustreren aan de hand van goddelijk of vergoddelijkte figuren. Krishna speelt, althans in een deel van de Veden en de Upanishaden, een rol. Hij is hierin een soort Christusfiguur, dus een verheerlijkte die op aarde komt en op aarde als het ware de dingen verandert. Belangrijk is in die levensbeschrijving zeer zeker dat vooral ten aanzien van zijn jeugd een aantal kennelijke fabels zijn opgenomen om duidelijk te maken dat waar het goddelijke een mens beroert, of welk wezen dan ook, zelfs een demon, deze niet anders kan dan goed zijn. Er heeft een Krishna bestaan, een vorst. Zoals vele van de figuren uit de Vedanta ontleend zijn aan werkelijk bestaande figuren uit een ver verleden. Maar alles te samengevat kunnen we toch zeggen. Het zijn voornamelijk verhalen die in feite een filosofisch godsbeleven, godsvertrouwen en een daaraan ontleende moraal moeten illustreren.
Aanhangers van geëerders van de Bhagavad Gita noemen deze een meer complete vorm van waarheidsweergave dan bijvoorbeeld de Bijbel, omdat ze de Bhakti en de Jnani kant zouden verenigen. En die Jnani kant, die wijsheidskant, die zou in de Bijbel wat minder nadrukkelijk tot uiting komen.
Dat ligt er maar aan hoe je de Bijbel leest en hoe je de Bhagavad Gita leest. Ja. ik zou je een heel gek ding vertellen. Er is een man die heeft een roman geschreven, daar komen liefst 37 moorden in voor. Er zijn er nog mensen die het lezen als een perfect spookverhaal, een perfecte thriller. Daarnaast heeft hij echter een hele hoop beschouwingen ingevlochten. En een deel van die beschouwing is dermate filosofisch, dat er ook mensen zijn die het zien als een filosofisch werk. Maar in het geheel komen ook nogal wat politieke uitspraken en beschouwingen voor. Er zijn dus ook mensen die het beschouwen als een propagandistisch werk. Elke lezer maakt ervan wat hij zelf wil. Ik geloof dat het hier zeker het geval is. Je kunt niet zeggen dit is beter dan dat. Je kunt alleen zeggen, het is anders. En datgene waarin ik datgene vind, waardoor ik wijzer word en gelijktijdig me meer bewust word van de werkelijkheid van het bestaan, is voor mij goed.
Heeft hij na zijn leven als vorst Krishna nog op de aarde geleefd?
Ik zou dit niet met zekerheid durven beweren. Aangezien Krishna als vorst geen godheid was, ongeacht alle verhalen omtrent Krishna dus, neem ik aan dat hij nog vele malen geïncarneerd is, maar met zekerheid kan ik het niet zeggen.
Kunt u een korte toelichting geven op drie periodes? Egypte omstreeks 200 voor Christus tot begin van de jaartelling. Toen was er nog iets over van de oude magie van Egypte in de bloeiperiode. Er waren toen nog wel wat een zestal farao's onder de zogenaamde Ptolemeese periodes. Of die nog een geestelijke inslag, of waren het in de eerste plaats heersers met een geestelijk en sociaal sausje.
Er bestaat geen wereldelijk heerser die gelijktijdig, of je het beseft of niet, oprecht zich bezighoudt met magische of goddelijke waarden. Het is altijd een sausje. Wanneer een machthebber een ideaal predikt, predikt hij zijn eigen macht. Dat moet je goed onthouden. Nou, dan zegt u verder, ja, in die periode van ongeveer 200 voor Christus. We hebben te maken met een Egypte waarin zeer sterk de Griekse invloeden naar voren komen. We hebben te maken met allerhand invloeden ook van bijvoorbeeld de Persische kant, die zeer sterk zijn geworden. Daarnaast krijgen we een aanmerkelijk intensere invloed van het Nubische volksdeel. Dus van de Tweede Rijk. En al die dingen tezamen, die houden wel de traditie van de magie in stand, die is er nog wel, maar sluiten ze gelijktijdig af van het leven van de bevolking. Het wordt een afzonderlijk een soort inwijdingsgebeuren, en we kunnen dus niet meer zeggen dat in die tijd de oude Egyptische magie een deel uitmaakte van het volksleven was voordien. Dan moet u tot 800 voor teruggaan.
Een beetje geformaliseerd, begrijp ik.
Wat naar buiten komt, is geformaliseerd en niet meer magisch. En wat magisch is, is geheim. En wordt dus door bepaalde groepen in beslotenheid beoefend en gebruikt.
Ja, ik wil ook nog iets vragen over de periode van de piramide in Mexico. Vermoedelijk Teotihuacan, dat is, dacht ik, 500 na Christus. Ging het daarom?
De eerste of de overbouw? Want we hebben daar twee piramiden die over elkaar zijn gebouwd.
Ik dacht dat na Christus dat het op de overbouw moet slaan.
De overbouw, ja, dan zit u inderdaad in een periode van ongeveer 500 tot 700 na
Christus. Ging het daar om zonnemagie? En is daar nog sprake van de Inca-cultuur of is dat Azteken?
Hier is sprake in feite van een Azteekse cultuur. De Inca's worden vaak genoemd, maar zijn sterk overschat. Ze zijn in feite niet veel anders dan een heersend geslacht dat geabsorbeerd is door de stammen boven het regeren, ongeveer zoals de Mansoe-keizers door de Chinezen werden geabsorbeerd. U moet hier dus inderdaad denken aan Azteekse gebruiken. Er is sprake van een zekere zonneverering, ongetwijfeld, ook nog in deze tijd. Maar daarnaast is er een zeer uitdrukkelijke demonenverering.
Ik wil ook nog iets vragen over Rusland, omstreeks 1000 tot 1100. Over de sfeer van de kloosters in Siberië, nabij Tibet. Ging het daar om een soort wit-katholicisme, waardoor werden die kloosters eigenlijk bekostigd? Dus geen zuivere Grieks-katholicisme.
Kloosters werden in het verleden en worden nog steeds bekostigd door gelovigen die denken hierdoor een verdienste voor zich te verwerven, waarvan de monniken over het algemeen het meest profiteren. En zeker in Rusland is dat het geval geweest. In Rusland werden de kloosters ook in Siberië voor een groot gedeelte mede bekostigd en in stand gehouden door de eigenaars van bepaalde gebieden. En dat waren in die tijd voornamelijk stadjes. De nederzettingen daaromheen waren eigenlijk meer zelfstandig, want we hadden in die tijd ook zeer veel nomaden. De nomadische stammen domineerden daar. Dicht bij Tibet, niet helemaal waar. Als u zegt grenzend aan Mongolië, wel waar. Deze kloosters ondergaan een sterk taoïstische invloed. Hebben voor een deel ook zelfs taoïstische denkwijzen en riten overgenomen. Hierdoor is hun geloofsbeleving, ofschoon nog steeds orthodox, toch wel iets gewijzigd en vooral hun scholing. Uit deze kloosters komen regelmatig monniken voort die rond gaan trekken als een soort wonderdoeners. En die inderdaad beschikken over een kennis en zeker magisch vermogen ook heel vaak. Plus het vermogen tot hypnose onder meer. Dan andere mensen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze trekkende monniken direct of indirect een verdere instandhouding van die kloosters aanmerkelijk gemakkelijker hebben gemaakt. Een van de laatste die je daarvan nog terug kunt vinden van die traditie, dat is de bekende Rasputin geweest, die dus in de tijd van Nicolaas II vermoord is, invloed heeft gehad en vermoord is. Ook hij was een dergelijke wonderdoener. En daaruit kunt u ongetwijfeld afleiden dat degenen die de kloosters verlieten weliswaar bijzondere machten hadden, maar dat ze niet bepaald zich hielden aan kloosterregels zoals u die tegenwoordig kent.
Mozes werd voor de pauze ook nog even genoemd. Was de wraakzuchtige God die hij ten tonele voerde een noodzakelijk product om een koppig weerspannig volk in toom te houden? En wat is er waar van zijn wonderen, in zaken de zogenaamde plagen?
Wat de plagen betreft, mogen we niet vergeten dat Mozes prins is geweest in Egypte. Als zodanig ongetwijfeld kennis heeft gehad van een groot aantal van de geheimen van de verschillende priesterkasten. Er is zelfs sprake van dat hij een tijd lang een zeer bijzonder klooster in de woestijn zou hebben bezocht en daar geleerd zou hebben. Eén ding is zeker, de plagen die hij aankondigt zijn plagen die vroeger onder omstandigheden ook door Egyptische priesters werden aangekondigd. Het zogenaamde slangenwonder dat hij vertoont voor Farao is gelijk aan het wonder dat de priesters daar ook plegen te doen, met één verschil, en dat moeten we dan maar geloven, dat zijn slang de andere stokken die slang zijn geworden verslindt. Overigens een trucje, want het was een echte slang, maar als je hem op een bepaalde manier draagt of opsluit in een oude koker, dan blijft hij inderdaad gerekt, kan zich niet bewegen, is beland, totdat je hem dus met een smak neergooit en dan kan hij op een gegeven moment weer al zijn ribben laten spelen. Dus ik wil maar zeggen, hè? Ik geloof dat je kunt zeggen, Mozes had te maken in de uittocht met een zeer groot aantal verschillend denkende en verschillend levende mensen. Er waren ook groepen bij die zich bekeerd hadden tot Egyptische goden. Het gouden kalf is uiteindelijk niets anders dan Apis, de heilige stier. Er waren een aantal vuuraanbidders bij, maanaanbidders en zonaanbidders. Om deze alles samen te voegen, was het wel degelijk nodig angst te creëren voor een god en de macht van die god te demonstreren. Het schijnt dat Mozes daar met bepaalde kunstmiddelen bijzonder goed ingeslaagd is. Meer kan ik u niet zeggen.
Er zijn veel moderne profeten die grote rampen voor de aarde voorspellen de komende 10 jaar. Zijn deze profeten betrouwbaar? Hoe moet men betrouwbaar van onbetrouwbaar onderscheiden? Wat raadt u ons aan in verband met de eventuele aardasverschuivingen en hun gevolgen?
Nou, ik zal u 2 dingen zeggen. Misschien bent u ermee eens, misschien ook niet hoor. Kijk, een profeet die onheil verkondigt, krijgt altijd de aandacht. En als het niet uitkomt, kan hij altijd nog zeggen dat hij God heeft weten te bewegen in zijn goedheid en genade alsnog de wereld te sparen. Dus onheilsprofeten zijn er altijd geweest. Profeten die het goede voorspellen zijn veel zeldzamer. Ze krijgen ook minder aandacht en van hen worden meer resultaten gewenst. Een kanteling van de aardas van werkelijk grote betekenis lijkt mij in de eerste tijd nog niet te verwachten. Een lichte verplaatsing van een aardas eventueel wel. Een dergelijke verplaatsing zal echter niet gepaard gaan met wereldomvattende rampen, of schoon er ongetwijfeld wat aardbevingen uit voort kunnen komen en daarnaast misschien een aantal vulkanische acties. Wat moeten wij doen in dit verband? Ik kan u maar 1 raad geven. Denk er niet aan, blijf ademhalen. Voorkomen kunt u het niet. En wanneer u nu goed leeft, en u zelf dan succomberen, dan gaat u verder met goed leven. Maar als u nu in angst en ellende voortdurend blijft zitten, en u komt aan onze kant, zit u nog met die angst en ellende, en duurt een tijd voor u kwijt bent. Dus rustig ademhalen en verder gaan. Beste raad.
Wat denkt u van het verschijnsel van de walk-ins, zoals beschreven in een boek van Ruth Montgomery? Het gaat om een entiteit die bezit neemt van een volwassen mens, die zijn lichaam beschikbaar stelt en wil positief werkzaam zijn op aarde, op verschillende gebieden. Columbus, Gandhi, Lincoln en Swedenborg zouden walk-ins zijn.
Nou, als dat een juiste verklaring moet zijn, is degene die dat verklaart, flipped out. Het is wel opvallend dat dergelijke mensen altijd bijzondere figuren verklaren tot demonstratie van hetgeen zij beweren. Het is mogelijk dat een geest beslag neemt van een mens. Dat een langere tijd, zelfs met diens instemming, een geest van een menselijk lichaam gebruik blijft maken, komt praktisch niet voor. Het is namelijk voor die geest niet mogelijk zonder daarmee gelijktijdig zijn contact met zijn eigen wereld steeds zwakker te zien worden. Dergelijke verklaringen neem ik dus, als u het mij niet kwalijk neemt, met de noodzakelijke korrel zout, ook al zal het antwoord erop misschien gepeperd zijn.
Een volgende vraag. Hoe kan het dat entiteiten bezit van iemand nemen en waarom doen ze dat?
Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden voor. Een van de voornaamste redenen is dat aardgebondenen, mensen die zelf niet sterk zijn, soms in beslag nemen, omdat het zeer frustrerend is je voortdurend op de wereld te richten en daarin nog te proberen te bewegen, zonder dat iemand je opmerkt. Pas via een menselijk lichaam kun je eventueel bepaalde daden stellen. Meestal loopt het dan ook verkeerd uit, vandaar dat er zoveel enorme woedeaanvallen van een dergelijke inbeslagname gevolgen zijn. Een andere inbeslagname van minder volledige aard is de zogenaamde aanhechting. Hier is sprake van een entiteit, meestal aardgebonden, in ieder geval geen hogere entiteit, die als het ware verward raakt in een deel van de uitstraling van een mens en niet meer in staat is zich daarvan geheel los te maken. Hier is sprake in feite van een overschaduwing en niet van een inbezitname, maar reactie- en gedachteprocessen worden dermate sterk naar de mens doorgestuurd dat deze dus een totaal ander gedragspatroon bij tijden vertoont. Het wordt heel vaak beschouwd als schizofrenie zonder dat het dit werkelijk is. Dat zijn een paar van de gevallen die zo de gauwgeet voor u heeft kan doen.
Edgar Cayce heeft het in een van zijn lezingen over het zogenaamde boemerang karma. Kunnen ziektes die het gevolg zijn van dit karma genezen worden?
Ja, als je een boemerang weggooit en je krijgt er een buil van, kan die wegtrekken. Als het maar niet te hard aankomt. Je moet goed onthouden, boemerang karma is natuurlijk maar een term. Maar wanneer je eigen bewustzijn in jou de onvermijdelijke drang schept om jezelf te bestraffen, zelfs zonder dat je weet waarvoor, zul je al die omstandigheden gaan opzoeken, waardoor je voor jezelf lichamelijk en anderszins in minder gunstige conditie komt te verkeren. En dit zou dan een boemerang karma kunnen zijn, maar word je je ervan bewust dat je mede zelf oorzakelijk bent, dan kun je misschien beseffen waar je dat schuldbewustzijn zou liggen, in hoeverre dit reëel is, zelfs wanneer het gaat om emotie alleen, en op grond daarvan het karma kunnen oplossen. Zou men patiënten hebben die op een dergelijke wijze vermoedelijk aan hun ziekte komen, dan zou het dus heel erg belangrijk zijn dat je bij deze mensen eigenlijk dat schuldbesef op enige wijze weet weg te nemen.
Wat is de bedoeling van entiteiten uit andere werelden dan de onze die op dit moment contact met ons zoeken, bijvoorbeeld UFO's?
Ik kan me voorstellen dat er sommige missionarissen zijn die dat proberen. Zij proberen dan in feite wat voor hen goed is aan een ander over te brengen. En in andere gevallen zijn het ook misschien misinterpretaties, waardoor men de ruimtevaarder of het ruimtewezen als bron aanduidt, zonder dat men met enige zekerheid kan bewijzen dat het zo is. Zo vrienden, we moeten het geloof niet al te lang meer maken. Hadden we nog vragen?
Mag ik iets vragen? Kunt u misschien iets vertellen over de liefde in de komende tijd? Is daar iets over te zeggen? Laten we zeggen, we gaan naar het Aquariustijdperk, wat er dan gezegd.
Ik zou het misschien heel simpel kunnen uitdrukken. De religie zal zich verdedigen door veel feller op te treden dan tot nu toe, omdat de gelovigen steeds meer aan haar macht ontkomen. Het werkelijke geloof echter zal steeds meer een geloof in de mensheid zijn, waarbij de praktijk van het mens zijn belangrijker wordt geacht dan het formuleren van bepaalde waarheden omtrent een God, die men wel als juist aanvoelt, maar die men uiteindelijk toch niet kan benaderen of verklaren.
Ja, dus minder dogmatisch.
Zonder dogma's. Ja. Maar een kerk bestaat alleen door haar dogma's. Want wanneer haar dogma's er niet zouden zijn, zouden de mensen een veel grotere vrijheid hebben tot zelfdenken. En daardoor komen tot interpretaties die nadelig zouden zijn voor de eenheid van de religie.
Ja. Er was nog één schriftelijke vraag. Hoe en waarom is religie vanuit de geest gestimuleerd? Je zegt wel dat werkelijk geloven harmonieën met geestelijke krachten mogelijk maakt. Waarom? Hoe gebeurt dit?
Het is niet de vorm van het geloof, maar de toestand van het geloven die erg belangrijk kan zijn. Op het ogenblik dat een mens namelijk gelooft, komt hij tot een aanvaarding van een wereld zonder haar te willen omschrijven of zonder haar redelijk of logisch te willen definiëren. Hierdoor is hij plotseling vatbaar voor alle geestelijke invloeden die behoren tot datgene wat hij in zijn geloofsbeleving gevoelt. In die zin is religie heel erg belangrijk voor de geest. Voldoende? Nog één vraag maximaal en dan gaan we sluiten. Lekker als je dat zegt, doen ze je bek voor open.
Ja, eerlijk waar.
Nou, dan krijgt u nu toch de gelegenheid om uw mond nog even open te doen, want u weet wat we altijd aan het einde doen, hè? Klein improvisatietje zo, heel gewoon, zonder pretentie. U geeft 3 woorden, ik maak er wat van.
Molen.
Een molen.
Een hart.
Een hart.
Abacadabra.
Abacadabra. Wanneer je een hart door de molen van het abacadabra draait, blijft er een harteloos mens over. Abacadabra. Vreemde spreuken. Onbegrepen samengaan van alle klanken, eens ontstaan in een magisch samen zingen van klanken, onbewogen klinken in onbekende eeuwigheid, geboren in verstorven tijd en nimmer werkelijk verstaan. De mens is op die oude wegen, op die traditie voortgegaan en zoekt nu ook zichzelf te wegen in een schaal die niet bestaat. Abacadabra, altijd weer verder. Een vertekenend woordgebruik dat zo de staat geeft de macht en de kracht om te leven, maar waaraan het hart al lang is ontrukt. En met het hartebloed werd geschreven het artikel en de wet die nu in plaats van hart en menselijkheden de mensen worden ingezet. Zo draait de molen van het leven, de molen van het vreemd papier, zo draaien al onsterfelijkheden, abacadabra door elkaar, wordt de wereld één illusie, is geen leven werkelijk waar. En toch kun je waarlijk leven, leven uit een ware kracht. Want in jou is toch een lichten, iets wat jou heeft voortgebracht en door jou wil spreken, jou te richten op het juist, het goed bestaan. Leren om met anderen samen in één eenheid voort te gaan, in een harmonie, in stil begrijpen, zonder geheimtaal, zonder verdoken akkoord, met harten die open staan voor de mensen. Mensen die mens zijn en menselijke grenzen erkennen, ook zonder het dode in papier begraven wordt. Zoek je eeuwigheid te proeven? Zoek je wat onsterfelijkheid? Wil je in jezelf beleven hoe een kracht je voortgeleidt? Geef dan vorm niet aan je streven met een woord en wet. En verder moet je zo bestaan. Laat jezelf door kosmos leven, leer in kosmos op te gaan. Eén met al, in zijn en streven. Al het goede. Samen beleven. Samen gegeven aan de wereld. Die dan zin aan leven geeft. En dan denken. En dan voelen. En ervaren. Overal. Al wat duister is, zal sterven. Maar licht dat is en komen zal, zal ons wezen doen beërven. Het ware zijn onsterfelijkheid. Want één te zijn met alle dingen, dat is waar eeuwigheid.
Ja, je ziet het, hè? Makkelijk. Net als dobbelsteen neemt een paar woorden anders door elkaar te kwijt. Wat ik heb gezegd is niet helemaal onwaar. Er zit een klein beetje kritiek in op de kerk, op de maatschappij. Onthoud één ding. Geen papier kan ooit de menselijkheid vervangen. Ook niet wanneer er een heel groot bedrag op staat. En een beetje medemenselijkheid kan een ziel redden en zelfs een lichaam behouden. En dat kan geen enkele instelling, hoe goed dan ook, die een mens niet het gevoel heeft dat hij medemens is onder mensen. En dat was een van de dingen die mij inviel toen ik die woorden gaf. En ik vind het ook niet erg dat ik het nog een keer gezegd heb. Want weet u, leeft op aarde. En leven op aarde wil zeggen mens zijn. En mens zijn kun je niet zonder in je leven bewust je ook te richten op je medemens. Dat hebben wij geleerd aan onze kant. Laten we hopen dat u het leert voelen aan onze kant komt. Goedenavond. Goedenavond.